Gemeente, de schriftlezing vinden we in deze dienst in het Nieuwe Testament. En wel Matthäus 25, daarvan de versen 31 tot en met 46. Matthäus 25, de versen 31 tot en met 46. Waar het gaat over de wederkomst van Christus. En dan lezen we in vers 31 van Matthäus 26. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit één van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst willen we met de hulp van de Heer stilstaan bij zondag 19. Zondag 19 uit de Heidelbergse catechismus. En daar luidt vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Dewijl omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover zondag 19, waar het gaat over de verhoogde Christus. We staan in de eerste plaats stil bij het bewijs van zijn regering, het nut van zijn heerlijkheid en de troost van zijn wederkomst. En daarmee volgen we ook de drie vragen en antwoorden. Vraag en antwoord 50 gaat over het bewijs van zijn regering, het zitten aan Gods rechterhand. Vraag en antwoord 51 gaat over het nut van zijn heerlijkheid. En vraag en antwoord 52 gaat over de troost van zijn wederkomst. Gemeente, we leven in de adventstijd, de tijd waarin wordt uitgezien naar de komst van de Heere Jezus Christus, zijn eerste komst, mogen we met kerst gedenken. Maar dat staat nooit los van zijn wederkomst, want hij zal wederkomen. En daar gaat met name het laatste gedeelte van zondag 19 over. Als de Heere Jezus is opgestaan uit de doden en opgevaren is ten hemel, dan is het hoogste punt van zijn verhoging nog niet bereikt. Al vormen opstanding en hemelvaart een geweldige eer voor de Zoon van God, toch staat hem nog meer glorie te wachten. En over die meerdere glorie gaat het vanavond in zondag 19. Toen Christus opvoer, ten hemel nam een wolk hem weg van voor de ogen van zijn jongeren. Maar de Bijbel laat ons hier en daar als het ware door die wolk heen kijken. Als we ons afvragen, waar is de Heer Jezus nu gebleven? O zeker, hij is ten hemel opgevaren. En toen hij daar binnen kwam, rezen de eeuwige deuren omhoog om een koning te mogen ontvangen. Denk aan Psalm 24. In Psalm 110 horen we de Vader zeggen, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En ook Stefanus heeft de Heere Jezus in de hemel gezien. Christus is gezeten aan de rechterhand van God. En dat is een bewijs van zijn regering. In vraag en antwoord 50 wordt het uitgelegd. Wat wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Het gaat hier niet om een nieuw geloofsartikel, maar om een toevoeging bij het artikel van de hemelvaart. En toch is het de derde trap van Christus' verhoging. Met de belijdeniscatechizanten spreken we daar ook over. De trappen van de vernedering, de trappen van de verhoging. Bij dat thema zijn we aangekomen deze weken en dan gaat het ook over de hoogste trap die ons nog te wachten staat. Het zitten aan Gods rechterhand is de derde trap van zijn verhoging. Wat betekent dat nu, zitten aan Gods rechterhand? Wel, daar wordt een plaats van eer mee bedoeld. Misschien dat de jongeren dat wel weten, dat we een aantal malen in de Bijbel dat ook tegenkomen. Dat iemand mag zitten aan de rechterhand van een koning bijvoorbeeld. Als een koning in het oosten iemand wilde eren, dan liet hij hem of haar plaatsnemen aan zijn rechterhand. Denk maar aan Salomo en zijn moeder Batseba. Of aan koning Ahasveros en Haman. Christus is aan de rechterhand van zijn vader, omdat de vader zijn zoon verheerlijkt heeft. We zouden kunnen zeggen, op aarde liet de zoon zich zetten aan Gods linkerhand. Daar heeft hij het oordeel gedragen in de weg van lijden en sterven. En zo verheerlijkte hij God. En zo heeft hij een ereplaats verworven. De hoogste plaats in de hemel heeft hij ingenomen, naast de Vader. Het is het loon op zijn middelaarswerk. En zo zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is als het ware vaders rechterhand. Het gebeurt wel eens dat een vader tegen een zoon zegt: jongen, je bent mijn rechterhand. Je staat altijd voor me klaar. En je weet van aanpakken. Als ik je iets vraag, dan doe je het. Het slot van antwoord 50 zegt: door wie de Vader alle dingen regeert. Dat betekent dat zitten aan Gods rechterhand is niet alleen een symbool van eer, maar ook van macht. De verhoogde Christus heeft onbeperkte macht. Vlak voor zijn hemelvaart heeft hij dat ook gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alles staat onder zijn regering, niet alleen zijn kerk, nee, alle dingen, de hele wereld. Gemeente, als we horen dat Christus zit aan Gods rechterhand, dan spreekt dat ook van rust. Christus kon gaan zitten, want zijn offer was volbracht. Kijk, zo'n oud-testamentische priester, die was nooit klaar. Telkens moesten er weer nieuwe offers worden gebracht. Maar aan dat offer van Christus hoefde niets meer te worden toegevoegd. Dat was al genoegzaam. Christus is dus in de rust, maar dat is geen werkloze rust. Het is een werkzame rust. Ik haalde al even Stefanus aan, die Christus ziet staan ter rechterhand Gods. En dat geeft aan hoezeer hij betrokken is bij wat er met zijn kerk gebeurt. De catechismus noemt het zitten aan de rechterhand van God een bewijs dat hij het hoofd is van de christelijke kerk. Een bewijs van de regering van zijn kerk. En gemeente, als we dat op ons laten inwerken, dan kunnen we aan elkaar vragen: hebt u bekering nodig? Verlangt u naar vergeving van zonde? Ga dan naar de koning van de kerk. God nodigt u in Christus uit. Kom dan en laat ons te samen richten, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. Paulus die zegt dat God Christus gezet heeft aan zijn rechterhand, opdat in zijn naam alle knie zich zal buigen. Als we hier op aarde niet leren buigen voor de Heere, dan zullen we straks moeten buigen. Maar dan is het te laat. Buig daarom toch nu voor deze koning en smeek om redding, om genade. Hij heeft daartoe alle macht. We hebben dat vanmorgen ook gehoord. Hij is door de Vader aangesteld, bekwaam gemaakt. En nu vanavond horen we dat hij daartoe ook alle macht heeft. Gemeente, voor allen die de Heere mogen vrezen, voor Gods kerk is Christus het hoofd. En de gelovigen zijn de leden die tot dat lichaam behoren. Wat is ons hoofd belangrijk voor het functioneren van ons lichaam? Als nu Adam nog ons hoofd is. Als de duivel het voor het zeggen heeft, dan bedenken we de dingen die des vleeses zijn. Maar wanneer Christus ons hoofd is, dan denken we vanuit hem, dan spreken we vanuit hem, dan leven we vanuit hem. Christus is het hoofd van zijn kerk. Geen paus dus. Geen synode. Geen kerkenraad. Maar hij regeert. En laat ons dat ook maar bemoedigen. In deze tijd van secularisatie, kerkverlating. Waar velen denken zo totaal anders dan Gods woord ons leert. Niet de mens, maar hij regeert. En daarbij schakelt hij mensen in. De catechismus werkt niet verder uit waarin deze regering van de kerk bestaat. Maar als we denken aan Openbaring 1, dan zien we dat de koning van de kerk wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren met de 7 sterren in zijn rechterhand. Hij wandelt dus door de gemeenten heen om opzicht te houden, om te vermanen en te vertroosten, om te bemoedigen, om te onderwijzen, om te beschermen. Maar de koning van de kerk, gemeente, is ook de Heere van de wereld. Ik bedoel, zijn heerschappij houdt niet op bij de grenzen van de kerk. Kijk, dat wordt heden ten dagen wel gedacht. Dan zeggen ze, ja, de godsdienst, dat is iets voor, ja, voor achter de voordeur. Dat is privé. Maar de catechismus leert ons dat de Vader door de Zoon alle dingen regeert. De Vader heeft de teugels van de wereldregering in de handen van de Zoon gelegd. En die handen die maken Gods regering, ja, tot een regering vol geduld. Geduld met een wereld die God niet erkent. Ja, denkt de jongere dominee, ik zie zo weinig van de regering van de verhoogde Christus. Als ik rondkijk in de wereld, ja, dan gaat het toch helemaal verkeerd. Het lijkt wel alsof Satan regeert. En dat is waar, de Satan is machtig. Maar God is almachtig. God regeert door Christus en niets loopt hem uit de hand. Niets geschiet buiten Gods raad en wil. Alle dingen regeert hij. Hij laat ook dingen toe, dat hoort ook bij die regering. Ook in ons eigen leven beseffen we dat hij regeert. Geliefden, hoe meer we dat gaan beseffen, hoe afhankelijker we worden. Over het ongeloof bewijst het zitten van Christus aan Gods rechterhand niets. Ik heb wel eens gezegd, het ongeloof zegt, ik houd het pas voor waar dat Christus regeert als ik hem zie zitten in het Witte Huis. In de Verenigde Staten in plaats van president Trump. Maar voor het geloof bewijst dit alles. Gods kind mag weten dat hij regeert. En dat geen ding er ooit gewisser geschiet dan het hoog bevel van zijn mond. En wat is dan een geweldige troost als we ons heen zien en we denken dat gaat helemaal mis met het klimaat bijvoorbeeld. Hoe moet dat allemaal? Stijging van de zeespiegel. Wat zal er allemaal gebeuren in de komende jaren? Maar hij regeert. En laten we dat niet vergeten. Oh zeker, we hebben ook onze verantwoordelijkheid voor de schepping, voor de natuur. Maar hij regeert. En dat Jezus koning is, dat gaat niet ten koste van zijn onderdanen. Dat is in de wereld vaak wel zo. Er zijn dictators die zich verrijken ten koste van hun onderdanen. Maar zo is het bij deze hemelse koning niet. Want hij regeert niet ten koste van zijn onderdanen. Soms dan maak je het wel eens mee dat er een opstand komt. Ik denk aan de tijd van Saddam Hussein bijvoorbeeld. En dan blijkt dat die man zich ontzaglijk verrijkt heeft. Dan worden die paleizen, die gaan open en dan blijkt er van alles in te staan. En daarbij te bedenken dat heel veel mensen honger hebben geleden. Maar Christus regeert niet ten koste van zijn onderdanen, maar ten behoeve van zijn onderdanen. En daarover gaat het in vraag en antwoord 51. We hebben dat genoemd het nut van zijn heerlijkheid. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus. Gemeente, ik leg ergens de vinger bij. En wel bij dat woordje ons. Ons hoofd, Christus. Daarmee zegt het geloof, ik zit aan mij, aan hem vast. Ik ben aan dat hoofd verbonden. En kunnen we dat nazeggen? Ons hoofd Christus. Dan heeft hij het voor het zeggen gekregen in ons leven. In de Bijbel worden allerlei beelden gebruikt om iets duidelijk te maken van die geloofsverbintenis tussen Christus en zijn kinderen. De wijnstok en de ranken. De herder en de schapen, de bruidegom en de bruid. Maar het beeld van het hoofd en het lichaam, dat is wel één van de mooiste beelden. En zijn we nu als een levend lidmaat verbonden aan dat hoofd, daar gaat het om. In antwoord 50 hebben we gezien dat Christus regeert in de kerk en in de wereld. En in de kerk wordt zijn koningschap erkend en beleden. In de wereld is dat koningschap verborgen. Ook miskend, bestreden. In antwoord 51 wordt dezelfde verdeling gemaakt. Als eerste nut van zijn heerlijkheid wordt genoemd dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten, die behoren tot dat lichaam door genade, de hemelse gaven uitgiet. Door zijn Heilige Geest geeft hij de hemelse gaven, zegt de catechismus. Dat zijn gaven die uit de hemel komen. Hemelse gaven. En misschien dat de jongere denkt, ja, wat zijn dat dan voor gaven? Hemelse gaven. Dat zijn gaven die ons leven veranderen en vernieuwen. Op zo'n wijze dat heel ons leven gericht wordt op de hemel. Hemelse gaven. Zijn gaven van wijsheid, van kracht, van geloof, van ootmoed, van heiligheid, van overgave. Al die gaven die Christus heeft verworven en die door de Heilige Geest worden toegepast, zodat ons leven gericht wordt op de hemel waar Christus is. Gemeente, bij de Heer is alles te verkrijgen waar wij gebrek aan hebben om voor hem te kunnen leven. En wat dan zo treffend is in het antwoord van de catechismus, wat gegrond is op Gods woord, dat is dat de Geest deze gaven uitgiet. Zo staat het er toch. Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, die hemelse gaven uitgiet. Nou, als iets ergens in wordt uitgegoten, dan, ja, dan moet dat wel leeg zijn. Wij moeten leeg gemaakt worden van al die dingen waar wij zo vol mee zitten. En dat leegmaken, dat is niet aangenaam. Het doet pijn als de Heere je voor het eerst of opnieuw van alles gaat afnemen. Eigen roem bijvoorbeeld. Eigen gerechtigheid. Je dacht het allemaal zo goed voor elkaar te hebben. Je eigenwillige godsdienst. Alleen lege vaten. Van mensen die zeggen, Heer, ik heb niets meer om u aan te bieden. Kan en wil hij vervullen. Met die hemelse gaven. Dominee, waar zijn die gaven te verkrijgen, vraagt een ouder. Hier in de kerk. Hier in de kerk, onder de prediking van Gods woord, deelt hij die gaven uit en hij schenkt ze om niets. En de Heilige Geest is de belangrijkste gave. En via de Heilige Geest komen ook die andere gaven naar ons toe. Ik zei het al, daar staat uitgieten, niet uitdelen. Uitgieten. Kinderen, net zoals bij die oliekruik van de weduwe te Zarfat, weet je wel. Die bleef maar gieten. Er kwam geen einde aan, al die vaten die kwamen vol. Wel, zo stort de Heere ook uit, mild en overvloedig. Armen heeft hij met goederen vervuld, rijken ledig weggezonden. En hij heeft schatkamers vol. Niemand hoeft vanavond leeg naar huis te gaan. Ja, dominee, maar hebt u wel goed gelezen wat er staat in antwoord 51, denkt iemand? Want dit geldt voor de lidmaten, voor de levende lidmaten van Christus. In ons zijn lidmaten. En misschien denkt iemand wel, ja, dat kan ik niet zeggen. En dat is ook mijn worsteling, wist ik maar, dat ik door het geloof aan hem verbonden ben. En als u nu zegt dat het wordt geschonken in Gods huis aan zijn lidmaten, dat het uitgegoten wordt in hen, ja, heeft het dan wel zin om in de kerk te zijn vanavond? Ja, zeker. Ja, zeker, want voor u, voor jou zijn er ook gaven. Dat lezen we zo treffend in Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte en hebt gaven genomen om uit te delen. Aan wie? Niet alleen aan zijn lidmaten die door het geloof aan hem verbonden zijn, maar zelfs aan de wederhorigen. Opdat ook het wederhorig kroost. Dat zijn kinderen, mensen die niet willen luisteren, altijd bij u zou wonen. We prediken vanavond een rijke Christus voor een arme zondaar. En we zeggen het wel vaker, hij wordt van het uitdelen niet armer en van het inhouden niet rijker. Geliefde, ga dan toch met al je ongeloof, met al je vragen, met al je gebrek, maar tot Christus. Hij heeft ook alle gaven om te gaan behoren bij zijn lidmaten. Geloof, bekering. Nee, die hemelse gaven, dat zijn geen gaven die mensen soms bij zichzelf constateren. Nee, het zijn gaven uit de hemel, gaven die Christus heeft verworven. Er is nog een tweede nut van zijn heerlijkheid. Hij is niet alleen werkzaam in zijn kerk, maar ook in de wereld. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Gemeente, wat zijn degenen die de Heere mogen vrezen? Wat ben je als je een nieuw hart hebt toch gelukkig? Want dan mag je weten, zoals hier staat, hij beschut en bewaart met zijn macht ons tegen alle vijanden. Lees even goed wat er staat. Alle vijanden. Misschien dat iemand liever gelezen had dat hij ons beschut en bewaart tegen alle vijanden. Voor alle vijanden bedoel ik. Maar nergens in de Bijbel staat dat wie eenmaal in Christus gelooft nooit meer last zal hebben van vijanden. Integendeel, de Heer Jezus heeft juist gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De kerk op aarde is een strijdende kerk. Waar die kerk zich ook bevindt, al is het in Indonesië of in Zuid-Afrika. We hebben vandaag allerlei buitenlandse gasten in ons midden. Waar die kerk zich ook bevindt, het is een strijdende kerk. Er moet gestreden worden tegen alle vijanden van buitenaf, de wereld, de duivel en van binnenuit de zonde en het ongeloof. Maar in die strijd is Christus het die beschut en bewaart. En hij doet dat door zijn woord en geest. We zingen het toch, gemeente. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Mag u ervaren in uw, in jouw leven, dat deze koning met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat hij u staande houdt bij alle aanvallen van de vorst der duisternis. O, wat een heerlijke koning is Christus. Hij is nog niet volkomen verhoogd. Want bij zijn wederkomst wacht hem nog de laatste en de hoogste trap. En daarover gaat de laatste vraag van zondag 19. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? We noemen de catechismus een troostboek. Dat zien we ook hier. De wederkomst wordt gezien als een troost. Maar is de wederkomst eigenlijk wel een troost? Is niet vaker het tegenovergestelde het geval? Want heel veel mensen zijn juist bang voor de wederkomst. Zelfs sommige kinderen van God denken met grote angst aan het moment waarop de bazuin zal klinken en Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. Ik heb eens een keer een oude christin gesproken en die zei, dominee, iedere dag bid ik, Heere, geef dat ik zonder verschrikken zal mogen verschijnen. Gemeente, is de wederkomst van Christus voor u, voor jou, voor mij een troost. Iemand denkt, hoe kan de wederkomst nu een troost genoemd worden? Want dat staat toch ook in vraag 52. Dan komt Christus om te oordelen de levenden en de doden. En wie kan dan voor hem bestaan? En een ander die denkt, ik heb het op aarde nog zo goed, waarom zou ik verlangen naar de wederkomst? Toen de catechismus werd opgesteld, was het een geheel andere tijd. We kunnen dat zien aan het antwoord van vraag 52. Want wat staat daar? Dat ik in alle droefenis en vervolging. We ruiken hier de brandstapels. En zien de inquisitie zijn gang gaan. Tijdens de 80-jarige oorlog werden de christenen in ons land vervolgd. Zou dit ook geen reden zijn waarom nu voor velen de wederkomst geen troost is? Wij hebben niet te maken met vervolging zoals toen en in andere landen, nu Noord-Korea bijvoorbeeld, Nigeria en zoveel andere landen. Geen vervolging vanwege het geloof, geen honger en armoede kennen we. Niet dat we daarnaar moeten verlangen, maar we hebben het allemaal zo goed. Er is nauwelijks een kruis dat ons doet uitroepen, o Heere Jezus, maak toch een eind aan die moeitevolle omstandigheden. Kom toch haastig. Of haal me toch thuis. Missen we niet in onze tijd de droefenis en vervolging? We hebben zo'n grote welvaart dat we niet voldoende beseffen dat het leven maar tijdelijk is, maar even is. Gemeente, zien we wel eens uit naar de wederkomst van Christus. Denkt u wel eens, denk jij wel eens, ik hoop dat het niet lang meer duurt. En niet om verlost te worden van alle noden, van alle zorgen, van alle pijn. Maar om voor eeuwig bij Hem te zijn, die uw liefste geworden is. Als we nooit uitzien naar de wederkomst, dan is dat een slecht teken. Uitzien naar de wederkomst betekent niet dat we ons werk maar moeten neerleggen en geen plannen meer moeten maken. Dat deden de Thessalonicenzen. Die dachten, Christus kan ieder ogenblik terugkomen. Wat heeft het nog voor zin om te werken? Nee, we moeten werken zolang het dag is. Daarom zei Luther, als ik wist dat Christus morgen zou wederkomen, dan plantte ik vandaag nog een appelboom. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker gebruikt van een verloofd stel. Kijk, als je verkering hebt, verliefd bent, als je veel van elkaar houdt, ja, dan is het de bedoeling om een keer te gaan trouwen, om dan voor altijd samen te zijn. Maar als nu gevraagd zou worden aan dat meisje wat verloofd is met die jongen, hebben jullie al trouwplannen? En dat meisje zou serieus antwoorden, nee, gelukkig niet. Ik wil eerst nog een beetje van het leven genieten. En trouwen komt nog wel een keer. Zou zo'n relatie dan wel goed zijn? Zou dat wel goed zitten? Want als het goed is, als je veel van elkaar houdt, dan zie je toch uit naar dat moment om samen te zijn. Kijk, aan de andere kant zou het niet goed zijn als dat meisje alleen maar zou denken aan trouwen en alleen maar zou praten over trouwen, ja, zelfs zou stoppen met werken om nu na de verloving uit te kunnen zien naar de trouwdag. Net zoals de Thessalonicenzen stopten met het werk en alleen maar keken naar boven, komt Christus al terug. Jonge vrienden, begrijpen jullie het voorbeeld? Een oprechte christen mag aan de ene kant verlangen naar de toekomst, naar de trouwdag, waarop de bruidegom zal komen om zijn bruid te halen en ze voor eeuwig samen zullen zijn. Maar aan de andere kant wordt hij in de verlovingstijd geroepen om te doen wat zijn hand vindt om te doen. Hier op aarde hebben we onze taak en roeping. Ik heb wel eens gevraagd aan de catechisanten: heb je wel eens gedacht, nu komt Christus spoedig terug? Ik moet denken aan die verschrikkelijke tsunami, een aantal jaren geleden. Dat jongeren zeiden, nu zal het niet lang meer duren. Want we horen zijn voetstappen in het tekenen der tijden. Wanneer hij terugkomt, weet niemand dan de Vader alleen. Wel heeft hij tekenen gegeven. Laatst kwam het nog op de catechisatie aan de orde. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestilentiën, verschrikkelijke dingen, grote tekenen van de hemel. En dan staat er ook in de Bijbel, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Kijk, gemeente, zo leeft een ware christen, een kind van God, de dag van Christus' komst tegemoet. We lezen dat ook in het antwoord met opgerichte hoofd. Wat betekent dat opgericht hoofd? Dat betekent met rijkhalzend verlangen. Zoals een kind uitziet naar de komst van vader. Je vader is een hele dag aan het werk geweest, of misschien wel een paar dagen weg geweest. Sommige vaders die maken soms lange reizen naar het buitenland, zijn een hele week weg. En dan komen ze thuis en dan staat zo'n kind al op de uitkijk. Komt papa er al aan? Hoe lang duurt het nog? Met rijkhalzend verlangen. Met de bede in het hart. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en uw aanzicht zien geprezen? Nee, dat verlangen is bij hen die de Heere vrezen niet altijd aanwezig. En ook niet altijd even sterk. Ik moet met schaamte zeggen dat ik er ook niet iedere dag aan denk. Dat de Heere Jezus vandaag of morgen terug zal komen. En moeten we niet zeggen dat we vaak nog zo wereldsgezind zijn, in plaats van hemelsgezind. En een schuldige zondaar die met ontelbare zonden beladen is, als je op jezelf ziet, die moet zeker het hoofd laten zakken van schaamte en vrees. Maar niet die zondaar die gelovig met al zijn schuld en vrees op Christus leerde zien. Zou de bruid met vrees aan de komst van haar bruidegom denken? Nee, juist met verlangen. En daarom zegt de bruidskerk ook: kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Gemeente, verwachten is niet afwachten. Afwachten is met de handen over elkaar en met het hoofd naar beneden. Afwachten. Maar verwachten is uitzien. Met de hand boven de ogen. In spanning, net zoals dat kind. De komst van Christus is een komst in heerlijkheid. Hij zal komen met de wolken, zoals de discipelen was toegezegd bij zijn hemelvaart. Dat betekent, hij komt met koninklijke macht en heerlijkheid terug. Met goddelijke luister en majesteit. O, wat een dag zal dat zijn. Alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ja, die ook alle mensen, jong en oud, die geleefd hebben sinds Adam en die nog leven, zullen hem zien. Hij komt immers om te oordelen de levenden en de doden. Er zal niet gevraagd worden aan mensen of ze hem willen zien. Ze zullen hem zien. Nee, de wereld bereidt zich op die ontmoeting met de verheerlijkte Christus helemaal niet voor. De wereld is bezig zich rijp te maken voor het oordeel van God. De wereld is doof, de roepstem, de welmenende roepstem van God. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Geliefd en jong en oud, bent u, ben jij, ben ik klaar, bereid om hem te ontmoeten. Hij komt. Hoort u zijn voetstappen? Onzeker, we kunnen ook voor zijn wederkomst worden opgeroepen om voor hem te verschijnen. Maar op de jongste dag komt hij om te oordelen de levenden en de doden. We worden dan gedaagd voor de rechterstoel van Christus. Die zal vragen wat we met hem hebben gedaan. Die ons werd aangeboden in het evangelie. Hoe we geleefd hebben. Hoe we omgezien hebben naar onze naaste in nood. Zoals we lazen in Matteüs 25. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Gemeente, wat is het belangrijk dat we hem op die dag niet voor het eerst zullen zien, zodat hij voor ons een vreemde is. Wat is het nodig dat we, om met antwoord 52 te spreken, even dezelfde, tot een rechter uit de hemel verwachten, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Even dezelfde. Dat betekent, die rechter is geen onbekende. Het is ook mijn redder. Gemeente, we zijn pas echt bereid voor de wederkomst van Christus als we hem hier op aarde door het geloof hebben leren kennen als onze redder. Dan zijn door Gods geest onze ogen geopend voor de grote ellende waarin we vanwege onze schuld verkeren. Maar dan kregen we hem nodig en mochten we Christus omhelzen door het geloof. Hij voor mij. Dat klinkt ook in dit antwoord door. Hij heeft zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen wat hier staat. Hier staat eigenlijk, ik heb het oordeel verdiend. Maar Jezus werd in mijn plaats veroordeeld aan het kruishout van Golgotha. Daar heeft hij mijn oordeel gedragen. En als dat waar is in ons leven, dan is mijn redder mijn rechter. En mijn rechter mijn redder. En dan zullen we straks geen vreemde God ontmoeten, maar hem die onze ziel lief heeft. Dan zijn we de bruid van Christus en hoeven niet bang te zijn voor zijn wederkomst. Maar dan is die wederkomst tot troost. En naast de troost van de ontmoeting met hem is er ook de zekerheid van vrijspraak in het gericht. Gemeente, kennen we deze redder als onze redder? Wie hem hier niet ziet door het geloof, ja, die zal hem straks zien tot zijn schrik en rouwklagen over het feit dat we aan hem voorbij zijn gegaan. Ziet u hem niet? Bent u nog blind? Bid om de Heilige Geest die zondaren de ogen opent om hem te zien en hem te leren kennen. Want hij zal niemand veroordelen die in hem gelooft. Gemeente, wat staat er nog meer in antwoord 52? Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Op die grote oordeelsdag zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Let goed op de volgorde. Daar staat niet al mijn en zijn vijanden, maar al zijn en mijn vijanden. Want de vijanden van Christus zijn ook de vijanden van een christen. Sommige mensen vinden dit een moeilijk gedeelte uit de catechismus. Maar het gaat hier over de haters van de Heere, de vijanden van God, de onbekeerden. Zou ik niet haten, Heere, die u haten? Het gaat om de vijanden van Christus en daarom zijn het ook de vijanden van een ieder die Christus heeft lief gekregen. Dat is niet onchristelijk. Want het gaat niet over nu. Het gaat over straks. In deze bedeling, aan deze zijde van het graf, hebben we onze naaste lief als onszelf, als het goed is. En als we door genade van een vijand een vriend van Christus zijn geworden, dan zijn we bewogen met vijanden van Christus, met allen die ten dode wankelen. Uit eigen gezin, uit de familiekring, uit de vriendenkring. Nu kunnen ze nog met God verzoend worden. Maar als Christus wederkomt, dan is de genadetijd voorbij. Aangrijpend zal het zijn om dan je kind, je vader, je broer aan de linkerhand te zien staan, waarover we lazen in het schriftgedeelte. Maar nog veel erger zal het dan zijn om zelf bij de bokken geplaatst te worden. Te moeten horen, gij hebt niet gewild. Want als we verloren gaan, dan is dat door eigen schuld. Maar geliefden, wat een ontzaglijk wonder zal het zijn als we op die grote dag geplaatst worden aan zijn rechterhand. En te mogen horen uit de mond van de koning, komt gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. O, het klinkt aan het slot van zondag 19 als een jubel. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wie worden er opgenomen in heerlijkheid? Alle uitverkorenen. O dominee, hier hoor ik het woord uitverkiezing. Ja, dat is voor velen een muur, maar voor Gods kerk is het een poort. Want als er geen gemeente verkoren was ten eeuwige leven, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Gemeente, laten we ook eens goed letten op de volgorde van het slot van antwoord 52. Mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wat is het belangrijkste? Veel mensen willen na dit leven graag naar de hemel, omdat daar alles goed is. Dat zijn hemelzoekers. En als het ons daarom te doen is, dan zijn we arme mensen. En vrees ik dat we nooit in de hemel zullen komen. Het gaat na dit leven, het gaat op de jongste dag niet in de eerste plaats om de hemel. Het gaat om de Heere van de hemel. Tot zich nemen, dat is het belangrijkste. Bij de Heere te mogen zijn, die hemelse blijdschap en heerlijkheid is ook groot. Maar voor het oprechte geloof is dit toch het grootste. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. De ware bruidskerk verwacht haar bruidegom. Ze verwacht niet in de eerste plaats het laatste oordeel of het eeuwige leven. Maar ze verwacht in de eerste plaats Jezus Christus. Het gaat om de bruidegom. Het gaat om die persoonlijke geloofsband met Christus. Daarin vindt de kerk haar troost. Gaat het ons daar ook om, jong en oud, met het kennen van Christus staat of valt die troost. En met Christus zal die hemelse blijdschap en heerlijkheid dan ook gesmaakt worden. Dat is de hoogste blijdschap. En de hoogste heerlijkheid die er is, wie de Heere mag kennen, die gevoelt hier het beginsel van die eeuwige vreugde, nu reeds in het hart. Maar dan zal hun blijdschap onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Daar zal geen gebrek, daar zal geen moeite, daar zal geen rouw, daar zal geen pijn meer zijn, want hij zal al de tranen van hun ogen afwissen. O, we zullen dan volmaakt gelukkig zijn, en dat voor eeuwig. Gemeente, dat is niet te bevatten. Hij komt. Stel je voor dat hij vandaag zou komen. Zijn we bereid? In het Nieuwe Testament gaat de herinnering aan Jezus' wederkomst altijd gepaard met een oproep tot een heilig en onberispelijk leven. Als hij nu komt en ik zit op mijn kamer, achter mijn laptop, allerlei dingen te bekijken, kan ik hem dan ontmoeten? Of de plaatsen waar we zijn, waarvan we weten, eigenlijk hoor ik hier niet. Als Christus wederkomt, kunnen we hem dan daar en zo ontmoeten. Hij komt, wat moet er nog opgeruimd worden? Wat moet er nog veranderd worden? Dominee, wat duurt dat lang? Want al een kleine 2000 jaar wachten we nu al en hij is nog niet gekomen. Terwijl hij gezegd heeft, ik kom spoedig. Ja, maar bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En hij vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet, zegt Petrus in zijn zendbrief. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Waarom is Christus nog niet teruggekomen? Omdat u, omdat jij nog bekeerd moet, kan worden. Omdat er nog bokken moeten worden veranderd in schapen. Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Verwachten we die dag met groot verlangen, dan is hij jouw bruidegom. O, het is nog genadetijd. Als we nog niet bereid zijn, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. En roep hem aan, terwijl hij nabij is. En allen die de Heere vrezen, die mogen het bidden. Maranatha, kom haastig, mijn liefste. Ja, kom, Heere Jezus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 45, het 7e vers, Psalm 45, het 7e vers.